Goed, we zijn terug in de gemeenteraad, zoals u kunt zien, die bij deze heropend wordt. Omwille van de logica zelf, eigenlijk dient agendapunt 21 eerst behandeld te worden voor agendapunt 3. Dus bij deze graag melding of er debat gewenst is over agendapunt 21 van de gemeenteraad. Iemand? Mevrouw Jacobs of de Schepper misschien eerst inleidend.
Om dat dan in het kader van punt 3 ook mee te behandelen en alle vragen te doen.
Dan doen we die twee samen en ik laat eerst aan de Schepper het woord om dat in te leiden. Schepper, is dat goed voor u? Of wenst u eerst?
Dan,
ja, samen. U mag.
Moeten we 21 eerst.
Het moet eerst gestemd worden. Hè? Dus het debat mag samengevoerd worden, maar de 21 moet eerst gestemd worden. Ja, maar wens u daar iets over te zeggen, over agenda punt 21?
Ik zou dat allemaal te samen bespreken.
Voilà, dus dan heeft u het woord. Dan heeft u het woord. Dan heeft u het woord.
Over het geheel?
Ja, over het geheel. Alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter, om mij het woord te verlenen om het agendapunt 21, dat eigenlijk ook wel bij 3 aansluit, te behandelen over de jaarrekening 2022. Inmiddels is dat de derde jaarrekening van de beleids- en beheerscyclus 2020 die we hebben en die we eerst vaststellen nu voor de gemeente en dan ter goedkeuring voorleggen in de geconsolideerde versie, de geconsolideerde jaarrekening. Weten jullie intussen dat dat zowel de gemeente als OCMW samen is en die qua opbouwstramien ook het beleidsdocument van een meerjarenplan volgt, wat het gemakkelijk maakt. Ik vermag ook kort en bondig te zijn, omdat we reeds een zeer deskundige en uitvoerige toelichting hebben gekregen dinsdag jongstleden in de raadscommissie door onze financieel directeur, die dat altijd op een heel duidelijke manier kan doen. Het belangrijkste document hier is eigenlijk ons schema J2, de staat van het financieel evenwicht, wat een voorwaarde is of dat wij aan de financiële, de verplichte evenwichtsvoorwaarden voldoen. Daarin zal u zien, ik weet niet of mijn pijltje dan ook volgt, nee, dat is het niet, maar de jaarrekening 2020 sluit af met dus een negatief budgetair resultaat van het boekjaar van €283.891. Ons exploitatiecijfer min de investeringssaldo en financieringssaldo samengeteld, maar verhoogd met het gecumuleerd budgetair resultaat van het vorig boekjaar, 8.990.000, levert dat dan ons het nieuwe gecumuleerde budgetair resultaat op van €8.706.000. Of praktisch na aftrek dan nog van onbeschikbare gelden aan pensioenen, komen we eigenlijk naar onze startpositie van de gemeentekas op 1 januari van dit jaar. Het onderste cijfer, de €6.903.063. Een bedrag dat dan eigenlijk beter is dan voorzien was in het meerjarenplan, waar we 3,5 miljoen hadden. Het is een positief cijfer, dus dat is de eerste voorwaarde dat er is. En ook de autofinancieringsmarge is positief. De twee cijfers die dat u zien ook beter dan we geraamd hadden. Ook het gecorrigeerde autofinancieringsmarge is dat. Dat zijn twee cijfers die ons moeten verzekeren dat we een financiële stabiliteit op de lange termijn en op de extra lange termijn hebben. Ook als we rekening houden met de cijfers van het AGB, die hier ook mee inzit, zien we dat die evenwichtsvoorwaarden dat die vervuld zijn geworden. Conclusie is, om tot een goedkeuring te kunnen overgaan, dat er van overheidswegen geen verplichte ingreep nodig is op zich om ons meerjarenplan te gaan bijsturen, wat een goed gegeven is. Laten we dan even kort inzoomen op de 3 deelbudgetten die er zijn. Dat gaat dus over de exploitatie, het recurrent beleid, de investeringen die we in 2022 gedaan hebben en de financieringen die we gedaan hebben. dan zien we voor eerst in de eerste in exploitatie, in dus het dagdagelijks beleid, dat wat we hebben ontvangen tegenover wat we hebben uitgegeven, dat onze startpositie daar verbeterd is met 683.465 euro. Wat een, dus tegenover van wat we begroot hadden. En dat is natuurlijk een belangrijk cijfer, want daar kunnen we nu mee verder aan de slag, onmiddellijk mee aan de slag bij de revisie die we nu voor het meerjarenplan onmiddellijk de komende weken gaan inplannen. Wat de uitgaven in exploitatie betreft, hebben we het voorbije jaar ruim 21 miljoen euro uitgegeven voor de dagdagelijkse werking. 6 miljoen daarvan, of 28%, dat zit in goederen en diensten. 10 miljoen gaat naar de lonen van het personeel. In die lonen zitten dan ook de lonen van de mensen van het gemeentelijke onderwijs, wat terugbetaald wordt via Vlaanderen, Vlaamse gemeenschap. Zonder die kost zouden we daar op 40% komen. Nu met de lonen zitten we aan 47%. 5 miljoen van onze dagelijkse uitgaven gaan naar werkingssubsidies die we verstrekken aan het AGB, de politiezone, brandweer, hulpverlenings, de kerkbesturen, toelages aan IGEAN voor de huisvuilophaling enzovoort. De derde betalingsregeling van de lijn zit daar ook mee in. Daarnaast zit in dat bedrag van die 5 miljoen zit daar ook de individuele hulpverlening van het OCMW in voor meer dan 1 miljoen, 1 miljoen 16.000 om te correct te zijn, dus voor leeflonen, voorschotten, aanvullende steun, ook voor de mensen uit Oekraïne die hier gekomen is, zijn daar budgetten voor geweest. En dan is er een 100.000 euro die we gegeven hebben aan onze verenigingen, de sport, cultuur en jeugdverenigingen en aan de landbouw. Dat is dan dus die overige uitgaven die daar zijn. Aan de ontvangstenkant zien we dat we 23 miljoen hebben binnengekregen in 2022. 90% daarvan bestaat uit fiscale ontvangsten van de hogere overheden, werkingssubsidies die we daarvan hen ook gekregen hebben. U zal daarbij ook zien dat dat 2 miljoen meer is dan het jaar voordien. En dat is eigenlijk te verklaren aan dus het eenmalige feit dat de kampeerbelasting vorig jaar, dus dat er 3 weekends Tomorrowland zijn doorgegaan, dus dat onze kampeerbelasting hoger was. En vorig jaar zaten we dus met een editie waar er dan, of 21, waar er geen Tomorrowland editie was. Daarnaast is er ook een stijging ook gekomen in gevolg van de indexeringen die we via de aanvullende personenbelasting hebben gekregen. De volgende post is die dan van de investeringen. Daarin zal u zien dat wij qua investeringsuitgaven, we hebben voor 3,2 miljoen in 2022 geïnvesteerd. Er zijn ook eenmalig, en dat is eigenlijk een groot bedrag, investeringsontvangsten geweest voor 2.267.000 euro. Dat eigenlijk, dat saldo eigenlijk een lager bedrag geeft dan dat het anders is. Maar dat gaat dan over de inkomsten die we eigenlijk eenmalig investeringsontvangsten die we gehad hebben van de verkoop van de Parkstraat in Ter Hagen. Naast ook nog, denk ons schrijnwerkerij, een aantal roerende goederen die we verkocht hebben, die dat bedrag uit maken. Als we nog even verder op de investeringen inzoomen met dit kadertje, dan is het zo dat we voor 664.000 euro hebben geïnvesteerd in terreinen en gebouwen in 2022. De belangrijkste daarvan zijn, die ik daarvoor wil aanstippen, dat is een aankoop van vastgoed in de Boerenweg die we gedaan hebben voor 305.000 euro. De renovaties van de flats in het Hof van Créqui die vermeldenswaard zijn. Verbeteringswerken aan ons gebouw waar we de eerste uitrol, of nu effectief met de uitrol aan het beginnen zijn, voor die allen te verduurzamen. Wat de wegen betreft zitten we op 1.300.000 in 2022. De belangrijkste daarvan is de aanleg van de mooie rotonde Nieuwstraat-Schranstraat-Krekkielei en ook het project aan de Steenbakkerijstraat die dat er gaan is. U zal ook zien dat we voor 48, dus bijna 50.000 euro nieuwe fiets- en voetpaden hebben aangelegd. Qua roerende goederen zitten we op 550.000 euro. Grote uitgaven daarvan hebben we gedaan op het vlak van ICT, zowel voor het personeel hier als voor de mensen van het onderwijs, ook de smartboards voor de scholen daar waar we in geïnvesteerd hebben. We hebben ook 2 elektrische bestelwagens gekocht in 2022. Er is ook voor bijna 30.000 euro nieuwe speeltoestellen aangekocht gehad. De overige kosten dan, die 654.000, dat gaat dan over investeringssubsidies die we dan gedaan hebben aan partners, politiezone, hulpverleningszone, de erediensten, ook de omheining van Rumst SKI zit daarbij. Dat zijn de bedragen die daarin zitten. U ziet dat dat 54% van het budget is dat we oorspronkelijk voorzien hebben. Daarin maken we dan de kanttekening dat we met openbare werken natuurlijk met een aantal zaken kijken. Dan is het over de Kermanstraat en de Kapelstraat die we hebben, die we natuurlijk al veel langer hadden willen uitvoeren, maar daar geconfronteerd worden met externe belemmeringen die ons dan niet laten bespoedigen. Ten slotte als laatste deel hebben we nog het luik van de financieringen. Ik denk dat daar geen echte afwijkende zaken in zijn. We kunnen daar alleszins uit vaststellen dat we in 2022 geen bijkomende leningen zijn moeten aangaan. Dat wij onze financiële schuld die we hebben het voorbije jaar met 8% hebben kunnen afbouwen. Dat de financiële schuld op vandaag 14 miljoen bedraagt voor onze gemeente, waarvan we dus 1.277.000 hebben terugbetaald. We blijven dus onder ons kader dat we ook geschetst hebben bij de aanvang van de legislatuur van die 18 miljoen die er is. Ik denk dat dat in een heel kort kader het algemeen zicht is op de jaarrekening waarvoor we eerst voor de gemeente, dan de vaststelling vragen en dan nadien goedkeuring voor de geconsolideerde afrekening. Maar ik vermoed dat er een aantal vragen zijn en dan zullen we die concreet ook proberen te beantwoorden.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wel, eerst en vooral nog een dankwoord aan de financieel beheerder, Wouter de Smet, die inderdaad de jaarrekening 2022 weer helder wist uit te leggen aan de hand van een duidelijke PowerPoint. En ook voor zijn geduld dit keer om de vragen van onze fractie vooruit en groen deskundig te beantwoorden. Uiteraard ook dank aan zijn medewerkers die ongetwijfeld hieraan hard hebben meegewerkt. Bedankt Schepen de Schepper om nog de belangrijkste cijfers eens onder ogen te brengen. De cijfers zijn natuurlijk wat ze zijn en we mogen ons hierop niet blind staren. Ik heb blijkbaar toch wel invloed, gezien dat u nu ook het percentage hebt berekend met betrekking tot de uitvoeringsgraad, 54,41%. Dat is zelfs een stijging ten opzichte van vorig jaar. Dus het gaat de goede richting uit, zou ik zeggen. Nu, wat de exploitatiekosten betreft, wou we toch nog weer even op diezelfde nagel kloppen. Hè. De derde betalersregeling van de lijn die bedraagt slechts 0,35% van de exploitatiekosten. En dan ben ik nog heel braaf geweest, want ik heb de exploitatie, uit de exploitatiekosten heb ik eigenlijk de personeelskosten, zijnde de klasse 62, uitgehaald. Dat blijft merkwaardig laag, te meer dat men streeft naar minder verplaatsingen met de auto, minder CO2-uitstoot, dat staat ook zo vermeld in het klimaatactieplan. Ook de uitgaven in het kader van de duurzaamheid, dus ondersteuning aan derden, bedraagt 59.036 euro en dat is slechts 0,27% van de exploitatiekosten. De duurzame technieken voor de landbouwers, dat blijft ongeveer hetzelfde ten opzichte van vorig jaar. Dat is nu een 8.918 euro. De subsidies van klimaat en energie aan de gezinnen is 20.600 euro. Dat is historisch laag. En de duurzame projecten met de vereniging, dat bedraagt zelfs nul. Een project waar eigenlijk toch wel heel veel van verwacht wordt. Ik weet wat u gaat zeggen met betreffende tot die subsidies, klimaat en energie van de gezinnen. Het ligt niet aan jullie, het ligt aan Fluvius. Wij hebben het wel toch tot tweemaal toe vermeld dat er iets mis was met de website. Nu, het feit dat het systeem veranderd is, komt door een wijziging de Vlaamse overheid. En eigenlijk zouden jullie daar toch van op de hoogte moeten zijn dat daar iets veranderd was. Nu, in het kader van de klimaatwijziging en de onduidelijkheid met betrekking tot de evolutie van de energieprijzen is die toch wel bijzonder ondermaats te noemen. Het ambitieuze klimaatactieplan dat hier voorgelegd werd aan deze raad blijft eigenlijk dode letter wat betreft deze punten. Ook wat betreft mobiliteit, mobiliteit van de Rumstenaar. De Rumstenaar zal op deze manier nooit voorbereid zijn op de klimaatwijziging en zal nooit voorbereid zijn op de energietransitie. Nu, wat betreft het sociaal beleid, de individuele huurhulpverlening van het OCMW bedroeg in 2022 1.016.213 euro. Dit is wel een stijging ten opzichte van 2021. Een deel is te wijten aan een toelage aan de leefloners, hè, dat ook een stijging is, allee, enfin, dat nu in 2022 302.448 euro was en in 2021 bedroeg die 238.000 euro. Ook de aanvullende steun, daar vinden we een stijging in, 542.000 euro in 2022 en in 2021 was het 413.330. Dat zijn toch twee significante stijgingen die volgens onze fractie toch de nodige aandacht vereisen. Werd hier al een analyse van gemaakt en is er al een zicht op dat deze trend zich verder zet in 2023? Zo ja, hoe gaat dit bestuur daar dan mee om? Er zijn nog twee vragen onbeantwoord gebleven, dacht ik, op de raadscommissie. Dat zijn enerzijds de kredieten van de Ruppel-tornado's. Daar is 15.000 euro niet opgenomen. En dan heb je ook nog de reservatie van kinderopvangplaatsen voor kansarme groepen, dat ook niet aangewend werd ten bate van 7.000 euro. Nu, ik zou hier nog even willen blijven stilstaan bij de personeelskosten. Daar hebben we op de raadscommissie ook nog wel over gehad. De personeelsuitgaven bedragen zonder het gemeentelijk onderwijs 7,6 miljoen euro. Maar er wordt heel veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten, freelancers en experten. De kosten van de uitzendkrachten bedroegen 233.451,81 en de freelancers was 2 miljoen en experten-freelancers was meer dan 2 miljoen. Als men die dan weer bij die personeelskosten zou toevoegen, wat denk ik toch in een ideale wereld als de personeelsbezetting 100% zou zijn, dus als alles bezet is, dan zit je daar wel met een hoger personeelskost. Nu, dat is een beetje pleidooi, ik weet niet goed. Financieel beheerder heeft nog altijd dat percentage mee hè, van de personeelskosten ten opzichte van de exploitatie. Maar eigenlijk is dat een percentage nu dat nog heel weinig zegt, vermits dat niet alle personeelskosten daarin zitten bij een volledige bezetting. Bovendien worden ook nog andere taken uitbesteed, zoals bijvoorbeeld de opdrachten van IGAN aan IGAN met betrekking tot wonen. Het runnen van een gemeentelijke administratie wordt op deze manier wel heel complex en volgens ons dringt er zich een discussie op. Welke expertise willen we nu in het huis hebben? Willen we zelf in dit gemeentehuis hebben? Wat gaan we uitbesteden? Wat hebben we daarvoor over? Financieel dan? Wat zijn de financiële consequenties? En waar trekken we die grens? De discussie hebben we hier denk ik al min of meer gehad. Er wordt nu ingezet op 100% streven naar contractuelen. Enkel de decretale graden zullen nog statutaire zijn, maar dat is misschien een beetje een nadeel in heel dat verhaal hier. Hè. Dus daarmee denk ik effectief dat die discussie of die analyse die opbrengt, wat willen we nu eigenlijk met dat personeel? En bovendien bedenk ik nu ook nog, hoe zit het eigenlijk met de verhouding, administratieven zal ik het maar noemen, ten opzichte van uitvoerenden, dus mensen die buiten letterlijk in het veld staan. Want we weten daar ook is er een tekort. Daar zien we eigenlijk dagelijks de problemen toch wel in het straatbeeld, als ik dat zo mag zeggen. Nu, qua investeringen zou ik ook nog wel even willen stilstaan bij het project De Gam. In 2022 werd er al €629.000 geïnvesteerd en de eigenlijke renovatie-omvorming moet dan nog goed en wel opgestart worden. Er bestaan nog geen definitieve plannen hierover en qua exploitatie heeft men totaal nog geen zicht of er break-even zou kunnen gewerkt worden. Voor de verdere investeringen wordt er al snel verwezen naar de volgende legislatuur en dat baart ons toch wel zorgen. En dit geldt trouwens ook voor de investeringen met betrekking tot het museum. Waarom baart ons het zorgen? Vooral wat de financiële gevolgen zijn voor deze gemeente. En wat eigenlijk de Rumstenaar daarvan vindt en of dit wel de Rumstenaar ten goede komt of dat hij eerder niet de Rumstenaar ten nadele dit niet nadelig zou zijn voor de Rumstenaar ten opzichte van andere exploitatiekosten dan die misschien toch wel de Rumstenaar naar de toekomst beter zou kunnen voorbereiden voor de uitdagingen die ons toch te wachten staan. Dank u wel.
Dank u, Schepen. Als u het woord vraagt...
Vragen dan al beantwoorden... Bedankt, collega Jacobs. Je had het eerst over de derde betalersregeling van de lijn. Nou, we kunnen alleen zeggen, we hebben de jaarrekening besproken en we houden de koers aan die we in het meerjarenplan gezien hebben. 38.134 is daarvoor betaald geweest. Daar aansluitend, want u vertelt dat, of u haalt dat ook aan natuurlijk in het grote duurzaamheidsverhaal, is de duurzaamheidssubsidies die er zijn. Uiteraard, het verhaal van Fluvius is bekend met de overgang die er is. De budgetten die zijn altijd wel voorzien en blijven aanwezig, maar het is een subsidie die we alleen maar kunnen toekennen op afroep. En het is inderdaad zaak om zoveel mogelijk naar de buitenwereld te brengen, dat die mogelijkheden daar allemaal bestaan. En dat is waar we nog altijd kunnen blijven op inzetten en ons ook op verbeteren. Wat niet wegneemt dat bijvoorbeeld de CCAP is ook maar in november 2022 hier vastgesteld geworden of voorgesteld geworden. Dus dat zal vooral de komende jaren zijn dat we daar ook nog verder mee kunnen werken. De individuele hulp van het OCMW dat u aangehaald heeft, daar stelt u vast samen met ons dat we daar effectief grotere budgetten nu eigenlijk op hebben kunnen uitkeren aan de mensen, dat die in beeld zijn gekomen. Daar gaan natuurlijk analyses over gebeuren, maar ik ben niet dat ik daar de bevoegde schepen nu voor ben om daar vandaag verdere toelichting over te geven, maar ter tijd en stond zullen die zeker en vast ook worden naar voren gebracht. Alleszins is het goed dat we daar de centen die we daarvoor ter beschikking stellen, dat we die ook kunnen uitgeven. Wat de ruppeltornado's zijn, die 15.000, ik denk dat we dat op de raadscommissie wel hebben opgenomen gehad. En de bedrag dat daar niet opgenomen is, die aansturing gebeurt, als ik mij niet vergis, via Vlotter. En daar was dus de tweede ploeg die daarvoor voorzien was, die is nog niet op punt gesteld of die bestaat niet of die rijdt voorlopig niet uit. Wat de personeelsuitgaven dan betreft en het aanwenden van externen, ja, dat is een heel interessant debat. En het is het debat dat we ook dinsdag aangesneden hebben. Het is geen probleem, een rumstprobleem. Het is het probleem dat we overal tegenkomen, waar we inderdaad moeten opbotsen tegen het aanbod van de Mondea's en Tree Finances, die eigenlijk al die profielen eigenlijk voor ons wegkapen. We blijven natuurlijk binnen het kader van de personeelsbezetting dat we voorzien hebben binnen die financiën. Alleen voor de expertenomgeving hebben we daar een uitzondering in gemaakt. U vraagt dan, ja, het debat voeren, welke experten willen we hier dan in huis halen? Topexperts, maar ik denk dat we ze ook al in huis hebben. Ik denk dat wij heel goed personeel hebben die we hier reeds hebben. Het gaat er maar alleen over ons personeelskader daar volledig te krijgen en daar extra mensen naar hiertoe te krijgen. Daar kunnen we alleen ons blijven voor inspannen, maar een A-profiel voor een bepaalde functie is dat. En dan zitten we natuurlijk op de grote markt met de privé die we moeten bewandelen. Ten slotte had u het over de GAM, waar we dus nu al die investeringskosten gemaakt zijn. U weet dat we met de herbestemming met een andere programmatie zijn geweest, of een volledige programmatie die naar een volledige duurzame renovatie zou gaan, met heel veel kosten die daarvoor zouden zijn. en dat we eigenlijk wel dan de consequentie moesten meenemen dat daardoor de GAM of het kerkgebouw gedurende meerdere jaren gesloten zou moeten worden en niet dienstig zou zijn geweest voor de mensen, de inwoners uit onze gemeente. De investeringen die we nu allemaal gedaan hebben, dat zijn allemaal strikt noodzakelijke investeringen, ook als later de schil zal worden aangepakt en verbeterd. Het zijn investeringen die toegelaten hebben, dan gaat het over de muziekinstallatie, dan gaat het over de belichting, dan gaat het over de beleving, de bar enzovoort. Allemaal die kosten, de nooduitgangen die we hebben, allemaal noodzakelijke kosten die we hebben om nu de Rumstenaar daar naartoe te lokken. En ik denk, en ik heb toch het aanvoelen als ik in de straat rondga, dat de Rumstenaar, die GAM die dat we hebben, dat die dat wel echt appreciëren en daar wel echt achter blijven staan hoe dat we dat in deze legislatuur hebben aangepakt. Maar natuurlijk kunnen we daar ook altijd nog verder debat over blijven voeren. Maar ik denk dat dat dan volledig voorlopig de antwoorden zijn die dat ik op uw vragen daarover kan geven.
Burgemeester wenst eventjes aan te sluiten. U heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, de collega heeft er al kort op ingegaan, maar ik wou voor wat betreft de problematiek van en u hebt daar een punt, hè, misschien moeten we eens naar een nieuwe indicator gaan om te gaan zeggen, personeelskosten in brede zin, hoe vooruitziet dat? Want de indicator is dermate misschien aan update toe. Waar ik wel een lans voor wil breken, is om toch te durven kijken buiten de gemeente Rumst. Ik val misschien ook, blijf op die nagel kloppen, maar het is gewoon zo. Ik verwijs daar graag naar een persbericht dat 13 juni verstuurd is namens de VVSG met de titel Hoe een freelancer over je bouwvergunning beslist. Gemeenten huren steeds vaak personeel bij privébedrijven. Dat gaat niet vanuit de gemeente Rumst. Dat is een problematiek dat in gans Vlaanderen vandaag problematisch is. En dat heeft te maken met het feit dat wij van Vlaanderen, goeie zaak, meer bevoegdheden hebben gekregen als lokale besturen. Maar tegelijkertijd ontbreekt het ons vaak aan bestuurskracht om die opdrachten afdoende te kunnen gaan doen. Voor een bouwvergunning af te leveren staan er termijnen op. Als wij daar niet in slagen, dan moeten we ons, dat is dermate existentieel, dat we niet anders kunnen dan daar mensen voor gaan inhuren. En dat type opdrachten, dat essentieel en noodzakelijk is en eigenlijk onze vrije beleidsruimte altijd beperkt, dat groeit altijd maar. Maar we vinden daar de mensen niet voor door het feit dat er een ander statuut is, dat er een verhitte arbeidsmarkt bestaat. En dat maakt effectief dat dat een uitdaging is. Dus ik zou de vraag, als het debat zich gevoerd wordt, zelfs willen omdraaien. Welke zaken kunnen we überhaupt overwegen om niet te gaan uitbesteden, om eventueel zelfs met interim niet dan wel te doen of met consultants? Ik denk dat de marge niet zo groot is, omdat er heel wat verplichte zaken zijn. En bovendien zijn er gewoonweg op dat vlak heel wat uitdagingen die we vandaag de dag met de beste wil van de wereld niet ingevuld krijgen met afdoende personeelsleden. En dat is een uitdaging, dat is een moeilijkheid, daar staan we voor. Ik denk niet dat dat vaak een bewuste keuze is. Ik ben het er eens dat voor bepaalde zaken die dermate expertise vereisen, moet je dat durven doen. Maar het is een gesneden brood om vast te stellen dat vandaag de dag voor een aantal basisfunctionaliteiten wij helaas niet meer in staat zijn om medewerkers te enthousiasmeren om hier vast te komen werken. En dat heeft met verschillende fases te maken, maar dat is echt geen probleem van de gemeente Rumst alleen. En dat kerntakendebat waaraan u verwijst, ik denk dat dat interessant is, maar dat dat eens en vooral ook een opdracht is die op Vlaams niveau is gevoerd moet worden, want wij gaan daar op dat vlak, staan de sterren niet zo gunstig, vind ik. Dat wil ik er nog aan toevoegen, voorzitter.
Dank u, burgemeesters. Schepen de Vlies.
Ja, misschien ook nog een klein antwoordje. We waren dus inderdaad afwezig dinsdag, omdat we op een andere vergadering de belangen van Rumst moesten gaan verdedigen. Maar voor het aantal leefronders, dat is moeilijk te analyseren. Dat is niet zo eenvoudig om dat uit te zoeken. Maar ik denk, wat dat wel meegespeeld heeft, vorig jaar, in juni 2022, hadden we eigenlijk heel weinig leefronders. Dat was eigenlijk goed, dat we weinig mensen nodig hadden die steun. Dat blijkbaar goed ging met de Rumstenaar. Maar toen was er ook echt een arbeidsmarktkrapte. Dat was een enorme economische relance geweest, kort na corona. En tegen het eind van het jaar zijn die cijfers eigenlijk terug verslechterd, om het zo te zeggen. Dus ik vermoed dat dat ook een beetje met economische omstandigheden te maken heeft waarmee geconfronteerd werden.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw De Vlies, we zullen dan afwachten hoe dat verder evolueert, hè. Maar misschien moet het toch al wel een knipperlicht zijn, want alleen, bedoel, we leven toch in heel onzekere tijden. Ik denk dat u dat ook niet kan ontkennen. En wie weet wat staat er ons nog allemaal te wachten. Economisch gezien, de vooruitzichten zien er eigenlijk ook niet zo schitterend uit, hè. Dat is één. Nu, Schepen, de schipper nu en collega Van den Boogaard gaat dat bevestigen. gezegd, je houdt de koers aan, maar zelfs het logste schip kun je van koers laten doen veranderen. En ik beschouw nu de gemeente Rumst nog niet als een logschip. Dus, allez, ja, bedoel. Dus met een beetje hoe je wil, kun je daar wel iets aan doen. Nu inderdaad, wat betreft de Ruppeltornado's, ik zou dan toch... of een ander... Ja, de Ruppeltornado's, nu de tweede ploeg is nog niet op punt, dus misschien dat die dan toch zo snel mogelijk op punt kan gesteld worden. Want ik denk dat onze eigen werkkrachten, onze eigen arbeiders wel meer steun nodig hebben. Dat zij toch misschien, of misschien dat er zelfs een synergie kan bestaan tussen onze gemeentelijke arbeiders en de Ruppeltornado's. Want als zij, bijvoorbeeld in de Bemt onlangs nog, zijn de gemeentelijke arbeiders gepasseerd en hebben het gras afgedaan. Daar is alles blijven liggen. Maar het probleem is de BEMT. De BEMT is nogal redelijk overstromingsgevoelig. En dat schept volgens mij toch, of volgens ons, een bijkomend risico op overstromingen als het allemaal in de riolering ten berde komt. Het zou dan bijvoorbeeld, het is maar een idee, hè, dat je zo'n ploeg na de gemeentelijke arbeids komt voor alles wat proper op te keren of zo, of in weg te doen. Het is maar een idee. Doe ermee wat je wilt, maar ik zou het toch meenemen. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Jacobs. Ik ken het debat landen rond agenda punt 21 en 3. Ja, goed, dan breng ik eerst agenda punt 21 ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit in Groen, Vlaams Belang, Giris. Agenda punt 3 dan. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit in Groen. U moest nog eens nadenken. Vlaams Belang. Gilles, dank u vriendelijk. Agenda punt 4, de kerkbesturen. Jaarrekening 2022. Iemand die daar een woordje over kwijt wil? Of mag dat ineens gestemd worden? Ter stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, Vlaams Belang. Gilles, ja. Agenda punt 5. Intern organisatiebeheer, rapport van 2022, kennisneming. Dus daar moeten we niet stemmen. We hebben er kennis van genomen, maar mevrouw Van der Wild wil er iets over kwijt. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wel, ik vind dat altijd spijtig dat zo'n vrij belangrijk document zomaar tussen de plooien doorvalt. Want dit is inderdaad een soort van inventaris waarmee je zeer goed evoluties van het beleid en van de werken kunt opvolgen. Dus ik vind dat eigenlijk... Ik vind dat er steekt veel werk in. Ik vind dat dat eigenlijk veel meer aandacht zou moeten krijgen. Dat is zeker en vast naar de algemeen directeur toe, dat daar heel veel werk in steekt van heel haar team. Nu... Daar wordt ook, zoals Chris Jacobs daarnet vertelde, ook over personeel, komt daar tamelijk veel in voor. En onder andere ook een vrij lange kritische benadering over het klantensysteem. Over de manier waarop wij met onze inwoners, die wij klanten noemen, omgaan. En daar opnieuw, burgemeester, komt weer dat personeelsprobleem naar boven. En je hebt dus aan de ene kant experten nodig. En of dat je die nu hier in huis gaat hebben of je gaat die extern halen, ik denk dat dat een discussie is waar je gemakkelijk uit geraakt. Maar ik heb het dan voornamelijk over die basisfuncties die stilaan opdrogen hier in deze gemeente. En dat mensen, en dat vind ik zeer spijtig, en dat zou zich eigenlijk toch ook moeten kunnen manifesteren in dat klantenbindingssysteem of in dat klachtensysteem, dat mensen hier hun aanspreekpunt in die gemeente verliezen of niet meer zo gemakkelijk bediend worden. Ik had nu een van de weken ervoor de gelegenheid om eens in het onthaal te zitten waar ik moest wachten op een afspraak. En dan zie ik dus nog altijd dat mensen binnenkomen en nog niet weten dat ze een afspraak moeten hebben, ontevreden weggaan. En te zeggen, ja, maar hier is nu niemand, kan ik daar nu niet bij? Hè? En die waarschijnlijk dan toch wel met een dringend probleem zitten. Maar ik zag dus ook een beetje de paniek in de ogen van de mensen aan het onthaal, dat ze niet goed wisten hoe ze die zeer ontevreden dame moesten benaderen. Ik bedoel maar, dat zijn van die basisfuncties die volgens mij veel meer zou moeten verzorgd worden in dit huis. En ja, dat is een kwestie van personeel en dat zijn geen hoge kwalificaties die je daar moet voor nodig hebben. Alleen mensen die kunnen ontvangen, kunnen een onthaal doen en kunnen omgaan met de klachten en de vragen van de inwoners. Ik zou daar toch wel in het kader van... het is maar één element natuurlijk uit een heel lijvig rapport, algemeen directeur, maar ik vind dit toch wel een zeer belangrijk punt, ook naar de toekomst toe. Ook naar als we gaan spreken over de gemeente zonder gemeentehuis. Ik vraag mij af waar we dan gaan terechtkomen. Het is allemaal heel efficiënt en heel effectief als je dat kunt doen, die digitaal. Maar de contacten van mensen zijn nog altijd zeer belangrijk. En daarvoor heb je zeker en vast ook personeel nodig. Dat wou ik toch nog even toevoegen aan dit toch wel vrij belangrijk punt.
Dank u, mevrouw Van der Wild, burgemeester.
Dank u, voorzitter. Een paar insteken daarover. Dat er mensen aan het onthaal staan, of inwoners of niet-inwoners, bezoekers, die niet altijd direct kunnen geholpen worden en die dat daar niet direct altijd heel enthousiast op reageren, dat is gekend. Ik denk ook dat dat van alle tijden is. Ik denk dat we vooral moeten de vraag gaan stellen, wat is de oorzaak daarvan? Want het wegwerken naar nul, dat wens ik hier niemand toe, dat is een utopia. Wij hebben, voor wat het waard is, zelfs recent nog een onderzoeks- en tevredenheidsonderzoek gedaan op basis van een vragenlijst. En die cijfers, want ik denk dat we die gepresenteerd hebben een paar raadscommissies geleden hier, die waren hoopgevend. Ook rekening houden met de producten die we... Want dat is het dan eigenlijk, nogal een dof woord, producten die we afleveren. Dat ging in crescendo omhoog. Maar wat ik wil vaststel, twee zaken, is enerzijds dat de kritische ingesteldheid van sommige mensen die langskomen ook wel toegenomen is. Ik denk dat op dat vlak de maatschappij, ik zal met mijn eigen spreken, ik denk als je 20 jaar geleden de burgemeester tegenkwam, dan ging ik bijna in G8 staan. En nu moet ik bij wijze van zien dat ik geen pint bier tegen mijn kop krijg, hè, om het mijn eigen eigenlijk maar te persifleren. Wat ook meebrengt, en ik wil daar graag, en ik gebruik dat regelmatig, dat is een insteek van collega Peters, die dat tijdens een raadscommissie heeft gezegd, dat vat het goed samen. De dag van vandaag zijn de mensen ook gewoon om een bol.com service te krijgen. Ik bestel iets, ik krijg het en ik heb het morgen. En we stellen ons niet de vraag hoe dat er terecht is gekomen, laat staan of dat het direct moet zijn. Maar ik vrees wel dat die insteek en die maatschappelijke evolutie ook vaak wordt gepitcht op de service van de gemeente. En dat kunnen wij niet. Dus als wij vandaag de dag enerzijds kwaliteit willen leveren, een bouwvergunning willen afleveren die exact goed is. Ik kom eens even iets vragen over een tuinhuis, zodat ik dat mag verbouwen of niet. De tijd dat we dat eigenlijk met één pennentrek konden beantwoorden, dat is geen probleem of dat gaat niet. Ik durf dat vandaag de dag niet zeggen. En ik heb recent inderdaad een voorbeeld gekregen waarbij ik nog moet terugkoppelen naar in zo'n dossier naar onze omgevingsambtenaar om te zeggen wat mag ik hier eigenlijk zeggen en wat niet. Maar dat vroegt natuurlijk met de service die men tegelijkertijd verwacht om te zeggen ik ben hier en nu en ik wil nu een antwoord. Nogmaals, dat maakt voor mij, dat is ook context belangrijk en of dat er dan iemand zit die hier al lang, want daar gaat het eigenlijk over, dat hier al lang zit en een vertrouwensband kan kweken. Ook rekening houdt met de hoge migratie die er is in de gemeente Rumst. En in migratie in de zin gewoon de doorspoeling van inwoners die verhuizen. Mensen blijven niet meer rond hun kerktoren wonen. Dat maakt ook dat we dat niet meer kunnen vergelijken met 10, 15 jaar geleden. En ik denk dat we toch rekening houden moeten met die context. Maar nogmaals, waar ik niet mee teniet wil doen, hoe krijgen we dat verbeterd? Dat zal een continu aandachtspunt zijn. Maar ik denk wel dat we daar realistisch in moeten zijn. En dat die context wel ook heel belangrijk is om mee te nemen.
Dank u, burgemeester. Hebben we er kennis van genomen? Dat hebben we gedaan. Goed, dan gaan we naar agenda punt 6. Aanstelling van sanctionerende ambtenaren in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Kortweg de gasboetes die we allemaal zo graag hebben. Iemand die daar iets over kwijt wil? Mevrouw Jacobs, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is eigenlijk gewoon een verlenging van een bestaande toestand. Ja. Hè? Maar over die bestaande toestand is er eigenlijk al een idee hoeveel gasboetes er zo ondertussen al uitgeschreven zijn en voor wat allemaal?
Nee, dat is natuurlijk niet het agendapunt. U overvalt wellicht iedereen met die vraag. Het is een vraag die zeker wel aandacht verdient, maar misschien op een volgende gelegenheid. Maar dit gaat natuurlijk niet over wat er hier staat. Ik weet niet of er iemand uit het college daar nu een antwoord op kan formuleren, maar ik vermoed dat men dat wel zal meenemen om daar eens een volgende keer aandacht aan te besteden dan. Ja. Oké, okay. Goed. Dus agenda punt 6 ter stemming dan, als u het goed vindt. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis. Ja. Agenda punt 7, dat is de wijziging van de rooilijn in de Donkerstraat. Iemand die daar vragen bij heeft? Schippen van, pardon, mevrouw Van der Wild.
Dank u, dat voorzitter. Is, ja, dank u, voorzitter. Vroeger, nee, het is eigenlijk de vraag waarom dat hoekje gemaakt wordt. Als je het dossier bekeken hebt, dus die rooilijn, een rooilijn is voor mij in principe een rechte lijn. Nu wordt daar zo een hoekje gemaakt. Wat is de bedoeling? Want daarover gaat het precies, hè? Over dat hoekje.
Schepen Antonio. Pardon.
Collega.
Excuseer.
Wel, dat is op basis van een visieplan dat is uitgewerkt, ik denk al vorige legislatuur, collega. Met betrekking tot de toekomstige inrichting van de straat en van de mogelijkheden tot verkavelen van die percelen daar. En het is in het kader of op basis van dat plan dat nu dit stukje gevraagd wordt om over te dragen aan de gemeente en dat voor die aanvraag dan dat stukje rooilijn wordt opgelegd. Dat past gewoon in dat plan, in dat visieplan dat destijds is gemaakt geweest en... we willen dat u ook, u kan dat raadplegen trouwens, en dat heeft daarmee te maken. Dus de basis daarvan.
Maar dan mogen we verwachten waarschijnlijk dat die andere kavels toch ook wel directe lijn gaan volgen, of is dat zo? Het is zo een...
De bedoeling is dat die groene lijn die daar nu staat, dat die gevolgd wordt in de toekomst, wanneer
ja.
De andere kavels ook worden aangevraagd. Dat is kabel per kabel en dat is ten laste van de aanvrager natuurlijk.
Schepen Antonio, heeft u nog iets? Nee, oké. Okay. Goed, dus agenda punt 7 ter stemming, als u het goed vindt. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. En dan krijgen we een reeks goedkeuringen van agendas voor BAV's van enkele sociale... huisvestingsmaatschappij, respectievelijk de ideale woning, woonkade, woonhaven. En dat zijn ze, ja, woonkade, Ruppelstreek. Ik begin met agenda punt 8, de buitengewoon algemeen vergadering die gepland is op 28 juni. Burgemeester, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, collega's. Ik zou daar graag een amendement willen voorstellen op artikel 2. Artikel 2. En dat amendement luidt als volgt en geeft de hierna vernoemde vertegenwoordiger de opdracht om zich te onthouden op punt 5. Als u gaat kijken naar de agenda van de BAV, betreft punt 5 de vraag naar kwijting van de bestuurders. En de vraag of het voorstellen aan de kandidaat is dat onze vertegenwoordiger zich daarop onthoudt. Ik zal een beetje motiveren hoe dat komt. Ik denk dat ik daar in een raadscommissie ook al wel eens een toelichting over heb gegeven dat in heel de carousel... om te komen tot de sociale woonmaatschappij, woonkade, er heel wat bewegingen nodig zijn. Niet eenvoudig. Ik weet dat, ik herken dat ook, en dat is in het kader bij de raadsleden zal dat even minder gemakkelijk zijn om te volgen. Maar een van die elementen die fusieoperatie met zich meebrengt, is de splitsing van de ideale woning, waarbij het patrimonium wordt overgedragen van de ideale woning naar de nieuwe woonmaatschappij. Die is niet in zeer goede staat. Ik denk dat u dat weet. U hebt daar ook al een aantal van jullie de afgelopen jaren ons over geïnterpelleerd. Vooral in Niel en Hemiksem is een understatement. En dat zal nu voor de toekomstige woonmaatschappij een opdracht zijn om dat op zeer korte termijn naar een beter niveau te brengen. Nu, ondanks vele inspanningen de afgelopen maanden vanuit de bestuurders die actief zijn in de woonmaatschappij en het management van Goed Wonen Ruppelstreek naar de ideale woning, blijft dat toch een zeer moeilijk verhaal om daar een goed beeld en zicht over te krijgen. Maar langs de andere kant, u weet dat wij die fusieoperatie niet kunnen weigeren. Het zou ook zelfs een fout signaal zijn en een serieus risico zijn voor de maatschappij en voor de huurders op zich om daar nu heel zware stoten gaan in uit te halen. Nu, vanuit de stuurgroep, vanuit, die dan mettertijd de nieuwe raad van bestuur zal moeten worden, van 24 mei, bekrachtigd door de raad van bestuur van 31 mei van Goed Wonen Ruppelstreek, wordt dan ook gevraagd om dat stemadvies over te maken en ons eigenlijk de kwijting niet te geven. En ik stel dan ook voor dat wij daar rekening mee houden en ons onthouden als gemeente Rumst voor wat betreft die kwijting. Dus dat de motivatie voor wat betreft dat amendement dat op artikel 2 gemaakt zou moeten worden.
Iemand vragen bij het voorstel in zaken amendement? Samen met de rechtzetting van de materiële vergissing in artikel 3, want daar staat schepen de Vlies, verkeerd geschreven, achternaam, dan moet in één woord de Vlies, dat we niet de verkeerde sturen. Dus het amendement luidt eigenlijk eenvoudig weg om de hierna genoemde vertegenwoordigster ter BAV zich te laten onthouden voor wat betreft het agendapunt 5, namelijk het verlenen van kwijting aan de bestuurders van die woonmaatschappij. Is dat duidelijk voor iedereen? Mag ik het ter stemming brengen? Oké, dan breng ik het in het... Ja. Eerst het amendement, ja. Dus voor het amendement N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis, dank u. En dan dus, zoals gebruikelijk, het agendapunt 8 as such. Ter stemming of nog debat nodig? Nee, oké. N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis, dank u. Agenda punt 9, dat is de BAV Woonkade, 28 juni 2023. Iemand die er iets over wil zeggen? Stemming, N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Agenda punt 10, de BAV van Woonhaven Antwerpen van 28 juni. Iemand? Niemand. Stemming, N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Agenda punt 23, BAV van de Ideale Woning, 28 juli. Iemand? Niemand. Stemming, N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dank u. Agenda punt 24, de BAV Woonhaven Antwerpen, 28 juli. Iemand? Niemand. Stemming, N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dank u. Agenda punt 25, BAV Woonkade Ruppelstreek, 28 juli. Iemand? Niemand. Stemming, N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dank u om dat zo vlot met mij af te werken. Agenda punt 15, de thuisrand. Voordracht van een bestuurder in de woonmaatschappij. Iemand die daar bedenkingen bij heeft? Niemand. Goed. Stemming, N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. En dan over kunst. Dat is misschien plezanter. Agenda punt 16. Mevrouw Schepen de Bruin, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. De gemeente Rumst heeft een collectie van een 30-tal kunstwerken in huis van Rumstse kunstenaars of van kunstenaars die een connectie hebben met onze gemeente. Naar het voorbeeld van kunst in huis in de centrumsteden wenst onze gemeente ook aan haar inwoners de mogelijkheid te bieden om op een laagdrempelige en een toegankelijke manier kunstwerken te ontlenen tegen een heel democratische prijs. De voorwaarden en de prijzen hebt u allemaal kunnen lezen in het retributiereglement en het uitleningsreglement. Met nog één opmerking bij het uitleenreglement moet onderaan de inwerkingtreding van het reglement gemeenteraad van 22 juni zijn in plaats van 25 mei. Ik zou dan ook graag dit ter goedkeuring voorleggen. Dank u.
Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Wel ja, die 3 euro, dat is natuurlijk heel democratisch. Zou ik bijna peanuts willen noemen, maar zou het eigenlijk niet beter zijn om met een waarborg, dus het kunstwerk, gewoon om niet uit te lenen, maar wel een waarborg vragen, en dat terugkomt, dat alles oké is, dat een waarborg dan teruggestort wordt. Plus bovendien, u zegt daar een dertigtal kunstwerken. Ik zou zo denken dat er ondertussen meer zijn, maar U hebt de inventaris gemaakt, dus het zal wel oké zijn, veronderstel ik. Maar ik vind 30 nu plots nogal weinig.
Excuseer.
Het zijn de kunstwerken die hier in huis zijn, hè. Het zijn dus... In een latere fase gaan we waarschijnlijk ook nog de lokale kunstenaars vragen of die ook bereid zijn om in te treden in dit project. Maar we gaan eerst beginnen en zien welke drempels dat we tegenkomen. En ook voor een waarborg te vragen is misschien voor sommige mensen dan weer een stap te ver. En dan ja, €3 als waarborg. Als je een €100 als waarborg wilt gaan vragen, dan is dat misschien ook weer te veel om de mensen de stap te laten zetten.
Krijgen ze terug, dat er niks van is. Allee, ja. Als je nu denkt om €25 of zo als waarborg, allee, ja, bedoel.
Dus nu moeten ze als huur €12 geven voor een gans jaar. Ze kunnen niet langer dan een gans jaar, dus ik veronderstel dat nogal €12 nog altijd goedkoper is dan €25 waarborg te geven. Ah ja, ze krijgen het dan terug, ja.
Ja. Mevrouw Naar Wild.
Ja, Schepen, ik vind €3 eigenlijk bijna een vernedering voor die kunstenaar. Ik ken er een aantal van die kunsten die wij hier in de tijd gekocht hebben. Ik zou dat een belediging vinden als ik daar €3 moest vergeven voor dat 3 maand. Ja, anderen misschien niet, hè, burgemeester. Ah, maar ik bedoel maar... als ik €3 moet geven om dat 3 maand in mijn huis te hangen... Ja, alleen, ik vind dat nu een bedrag van niks. Dat zegt niks. Ofwel vraag je daar ietsje meer voor, ofwel vraag je een waarborg. En geef je het gratis, maar vraag je een waarborg die inderdaad bijvoorbeeld €25 kan zijn. Maar ik vind dit eigenlijk wel een beetje een belediging voor die kunst. Ik heb zo al een paar in mijn hoofd dat ik zeg, die zou ik eigenlijk wel eens willen hebben. En dat vind ik beledigend, dat ik moet zeggen, ik heb voor €3 uw kunstwerk 3 maanden in mijn huis. En ik vind dat... Sorry, hè. Ik vind dat...
En volgend jaar gaan we dat terug in het Schepencollege de evaluatie maken. En we zullen dan zien of dat voor sommige mensen een belediging zou zijn.
Goed. Nog iemand iets over agendapunten 16 en 17? Nee? Ter stemming 16 N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Ter stemming 17, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis. Ja. Dank u. Het schoolreglement voor Ter Doelagen en Eikelaar. Agenda punt 18. Is daar debat over nodig? Iemand? Niemand? U knap? Ja, dan heeft u niks te zeggen in deze vergadering. En nu zal u toch wel een zwaardere stem moeten hanteren. Of ik geloof u niet. Goed, Jarek, u heeft het woord. Ja. Alsjeblieft.
Ja, kijk, goedenavond allemaal. En bij gebrek aan knopje ben ik dan maar even Jarek. We hebben de twee schoolreglementen goed doorgenomen. Wat ons heel hard opvalt, is de schrapping van het advies van het CLB. Dat ziet er eigenlijk volledig uit. We hopen dat daar een samenwerking met de school, dat toch wel geen invloed daarop heeft. Dat als eerste vraag. En tweede vinden we het een beetje een gemiste kans... De reglementen lijken toch wel op elkaar, met een paar ja, toch nog wel verschillen, maar een gemiste kans dat dat niet één gezamenlijk schoolreglement geworden is.
Dank u. Schepen de Bruin.
Ja, inderdaad, dat klopt. Het advies van het CLB is niet meer nodig. Dat is wettelijk zo bepaald van hogerhand, van OVSG. En is dat niet meer nodig? Hebben we dat doorgekregen, dus hebben we dat geschrapt. Inderdaad, ik heb het ook gemerkt dat de schoolreglementen eigenlijk wel quasi over hetzelfde gaan, maar niet echt rechtlijnig zijn en enkel de punten die verschillen. Dat geef ik toe.
Dank u. Burgemeester, u wenst iets toe te voegen?
Ja, kort ter aanvulling. Gelet op het feit dat we nu afgelopen jaar traject hebben gelopen met die twee scholen en twee waarnemende directeurs, om dan een uniform schoolreglement in uw maag te splitsen, dat lijkt me nu ook niet direct de beste move. Dus ik begrijp de wens, maar de timing zou toch wat Ik denk dat niet direct de grootste prioriteit dan was. U kent dat debat. Ik denk dat dat ook wel een element kan zijn waarom dat vandaag zeker niet aan de orde had geweest. Hè.
Mevrouw Schoofs.
Ja, dat van het schoolreglement hoop ik dat dan wordt meegenomen het volgend jaar. De schrapping van het advies is inderdaad van overhand. Maar heeft dat invloed op de samenwerking tussen het school en CLB? Of gaat daar nog een correcte samenwerking zijn?
Uiteraard heeft dat geen invloed op de samenwerking met CLB, uiteraard niet. Het is alleen maar voor die adviezen dat die niet meer nodig zijn, dat is alles. Ja.
Dank u. Ik hoor precies telefoon hier is. Goed, het debat mag hier omtrent afgesloten worden. Agenda punt 18. Ter stemming N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dank u. U weet dat wij agenda punt 19 eventjes overslagen, omdat dat in besloten zitting zal plaatsvinden samen met het hoogdringende punt 2. Dat brengt ons bij het hoogdringende punt 1. De intergemeentelijke organisatie Vlotter, algemene vergadering van 30 juni. Iemand op den duur natuurlijk, al die algemene vergaderingen. Niemand, of bent u aan het uwen? U wenst het woord, heb ik de indruk. Hoe komt dat? En die staat op afwezig ook. Dat is niet juist, hè?
Ik zal het laten rondpakken. Dat is wel goed,
Goed, mevrouw Jacobs, alle gekheid op een stokje.
We hebben juist nu wel die hoogdringendheid meegestemd, maar misschien toch want een beetje toelichting geven naar die toe. Want enerzijds de uitnodiging van de algemene vergadering, die is toch gedateerd op 11 mei. Ik heb ook wel gezien ondertussen in de gemeenteraad van mei dat het daar ook tussen staat ineens. Dus was het een verkeerde handeling in Green Valley of was er iets anders?
Deze is van 30 juni. Hè? Kunt u daarop antwoorden? Dat weet ik ook niet. Als machine, die geven de geest, dus er zal een beetje harder gesproken moeten worden. Misschien dat u dit kunt gebruiken.
Dat is die warmte hier.
Wij hadden de agendering gemaakt voor Vlotter in mei. Maar toen heeft men ons het signaal gegeven op de laatste moment dat het wat betreft de stukken niet correct was. En dan heb ik dat eruit gehaald. Dan is er een administratieve vergissing gebeurd bij onze dienst in het sociaal huis. Want die redeneerde, het is al geagendeerd, maar de stukken waren te laat. Dus, maar die stukken waren pas 6 juni bij ons. Dus we zijn ze dan terug gaan agenderen. Voilà.
Dank u. Voilà, en dan krijgt u nu terug mijn engelenstem. Hoogdringend agenda punt 1. Ter stemming, akkoord. Goed, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, Gillis. Dank u. Dat brengt ons bij de mondelinge vragen voor deze vergadering. Zijn er mondelinge vragen? Er zijn geen mondelinge vragen. Dat is straf. Goed, dan eens even kijken. Dan gaan we in gesloten zitting. Dus als... Eerst OCMW, ja. Juist, ja. Kleine technische onderbreking. We veranderen van vergadering. Klein ogenblikje. Dus de gemeenteraad wordt geschorst.